Voilà, goedenavond opnieuw en welkom op de gemeenteraad van 23 juni 2022. De laatste voor het zomerreces dat zich nu reeds warm aankondigt. U heeft het begrepen, er is wel wat werk op de plank. Voor eerst wezen nogmaals de afwezigheid van meneer Christophe Marx en mevrouw Marleen de Bruin. Genoteerd en geacteerd. Verder is er om Marleen de Bruin tegemoet te komen gewoon een Teams-meeting openzet. Zij volgt de vergadering passief, dus als toeschouwer via dat scherm, zonder dus daar als lid van de vergadering eigenlijk aanwezig te kunnen zijn en omwille van een gezondheidsprobleem. Er is een blokstemming, er zijn twee blokstemmingen mogelijk en ik zou graag hebben dat u die eventjes noteert. Een kleine blokstemming voor agendapunten 25 en 26. En een iets wat grotere blokstemming voor de hierna volgende agendapunten 5, 9, 13, 18, 19, 21, 24, 29, 30, 33 en 35. Ik herneem 5, 9, 13, 18, 19, 21, 24, 29, 30, 33 en 35. Zijn er daar bezwaren tegen? Zo dadelijk zal ik dat ter stemming voorleggen. Geen bezwaren. De volgende gemeenteraad is op 22 september. Noteer dat ook misschien eventjes. Hoewel de 1 september eigenlijk een donderdag is, zeker. Dus de 22 september. 22 september. En dat zijn eigenlijk al mijn mededelingen. Dus eerst en vooral, de notulen van de vorige vergadering mogen die als goedgekeurd geacht worden. De verontschuldiging heb ik eruit genoteerd. Ja. Dus Christophe Marx en Marleen de Bruin. Ja. Goedgekeurd, dank u. Mededelingen hebben we gehad. En dat brengt ons bij agendapunt 3 en 4. Dat gaat over de jaarrekening. En daarvan zou ik willen suggereren dat we het debat volledig... De blokstemming doen we eerst, inderdaad. Dus de blokstemming, die kleine blokstemming voor agendapunten 25 en 26. N-VA,
ja.
CD&V,
ja.
Vooruit en Groen,
onthouding.
Vlaams Belang,
onthouding.
Gillis. En dan de blokstemming voor de punten 5, 9, 13, 18, 19, 21, 24, 29, 30, 33 en 35. N-VA,
ja.
CD&V,
ja.
Vooruit en Groen,
ja.
Vlaams Belang,
ja.
Gillis.
Ja.
Dank u vriendelijk. Dus de bespreking van agendapunten 3 en 4 zouden we dan zo dadelijk in extenso aanvatten. Maar de begroting moet eigenlijk eerst, of de jaarrekening moet eerst gestemd worden in het OCMW of de OCMW-raad. Dus we moeten zo dadelijk schakelen naar de OCMW-raad om dan terug te keren. Dus agendapunten 3 en 4, ik vermoed dat we het debat gezamenlijk kunnen voeren. Schepen de Schepper wenst u daarop een inleiding te geven. Oké, u heeft het woord. Ik moet u nog het woord kunnen geven hier, momentje.
Voilà, goedenavond iedereen. Aan mij de eer om de jaarrekening 2021 voor te stellen, de tweede jaarrekening van ons meerjarenplan, waarbij we werken met een geconsolideerde jaarrekening, wat betekent tussen de gemeenten en het OCMW samen, en met eenzelfde opbouw als het beleidsdocument van het meerjarenplan. De jaarrekening is al uitvoerig toegelicht geworden, technisch toegelicht worden in de raadscommissie van 14 juni door onze financiële directeurs. Ik zal mij beperken dan tot de essentiële zaken en zo komen tot het budgetair resultaat en getoetst moet worden aan de evenwichtsvoorwaarden. De jaarrekening 2021 die sluit af met een negatief budgetair resultaat van boekjaar van 1.552.718. Zijnde een exploitatiesaldo. Kunnen ze hier met een pijl mee? Nu een exploitatiesaldo van 2.443.000, met het minneninvesteringssaldo van 2.995.000 en een financieringssaldo van 1.000.000. Dus de aflossingen die we gedaan hebben aan leningen komen op een bedrag van dus die 1.552.000, verhoogd met ons gecumuleerd resultaat van vorig boekjaar 10.543.000 euro. Komen op een bedrag van 8.990.348. Een aantal gelden daarvan zijn onbeschikbaar voor pensioenen, 1.744.000. En zo komen we aan onze startpositie van onze kas dit jaar op 1 januari op 7.245.734 euro. De voorwaarden, financiële evenwichtsvoorwaarden zijn daarmee voldaan. We hebben een positief resultaat dat er is. En ook onze autofinancieringsmarge, zoals u ziet op deze slide, is positief. 1.524.000, veel beter dan dat we aangegeven aanvankelijk. Dus in het laatste periode van onze, in de laatste jaar van onze planningsperiode zal het sowieso positief blijven, wat ook een voorwaarde is. En dat geldt ook voor het gecorrigeerde autofinancieringsmarge, dat op die manier positief blijkt ook wanneer dat we rekening houden met de resultaten van het AGB. Dus er is van overheidswegen geen verplichte bijsturing nodig, omdat dus alle voorwaarden zijn voldaan. Kort even dan inzoomen op de verschillende deelbudgetten die er zijn. In exploitatie zien we dat we onze startpositie dit jaar eigenlijk beter doen met 1.243.999 euro. Dus dat is veel beter dan hetgeen we begroot hebben en is ook een cijfer waarmee we dus verder aan de slag kunnen bij de verdere revisie van ons meerjarenplan dat we hebben. Als we de exploitatieuitgaven bekijken, dan zien we dat we daar doen we dus met 1.354.000 euro beter dan gepland. Voor, wat ook heel belangrijk is, een uitvoeringspercentage van 93,20%, zelf dus in coronatijd. Hoe dat de taart dan verdeeld is, hoe dat we dus die 18.578.221 uitgegeven hebben, u ziet dat daar de helft 50% gaat naar personeelsuitgaven. Als onderwijs dat dan door Vlaanderen betaald wordt, daarvan afgetrokken wordt, dan zitten we op 43% aan personeelsuitgaven. Het tweede grote kwart, 26%, dat zijn de bedragen, dus dat gaat dan een kwart van die 18,5 miljoen, zijn bedragen die naar werkingssubsidies uitgaan, de toelagen aan politiezones enzovoort. De individuele hulpverlening van het OCMW valt daaronder. De subsidies die we aan de verenigingen geven zitten daaronder. Ook de toelagen klimaat en energie aan individuelen die we geven valt daar allemaal onder. Een ander kleine kwart, dat is dan goederen en diensten, dus van de koffie tot de koude asfalt, alle overeenkomsten die we uitvoeren die daaronder vallen. Wat de exploitatieontvangsten betreft, dus wat er allemaal binnengekomen is voor 2021, dat is 21.022.000 euro. De kleine 50%, 49% zijn daar fiscale ontvangsten via de aanvullende belastingen die er zijn, via onze eigen belastingen en via de gasboetes die binnengekomen zijn. 38% dat zijn werkingssubsidies, het gemeentefonds die haar toelagen daarin geeft. De loonkost van het onderwijs en het personeel zit daarin. 9% dat is dan eigen facturatie die we doen voor DIFTAR, verhuur van de zalen enzovoort. En dan die 4% dat gaat over dividenden die we ontvangen hebben van Fluvius en van ICA. En op termijn, ja, Fluvius zal dat afgebouwd worden. Zo komen we bij de rubriek, deelrubriek van de investeringen. Daar hebben we gezien dat we vorig jaar voor 3,6 miljoen geïnvesteerd hebben. De 7 miljoen die dat daar tegenover staat of die we aanvankelijk gebudgeteerd worden, dat zijn bedragen die doorgeschoven worden. Dat gaat onder andere over projecten als de Kermanstraat, Kapelstraat, die door onvoorziene omstandigheden wat vertraging oplopen. Investeringsontvangsten, de 613.000 die u ziet, dat is de ontvangst van de verkoop van de bibliotheek op de markt in Rumst en is ook de subsidie Agion die we gekregen hebben voor de, dus het bouwen van de zolder op Eikenlaar. Wat we met die 3.600.000 gedaan hebben, dat is dan onze terreinen en gebouwen verbeterd voor 1.375.000. Dat gaat dan vooral over verbeteringswerken aan ons patrimonium voor 250.000 euro. De zolder Eikelaar die we gemaakt hebben, ook de Villa Kakelbond valt daaronder vorig jaar. Daarnaast zijn er ook de fletjes in het Hof van Kreeki die we hersteld hebben, ook voor de gamkosten gemaakt. Wat roerende goederen betreft, 231.000, dan gaat dat voornamelijk over de aankoop van ICT-materiaal, zowel voor ons personeel als voor de scholen. Investeringstoelage 61.000, dat is voor de brandweerzone, de erediensten. En er is ook een subsidie voor de aanmaak van, of de aanleg van een padelveld voor 25.000 euro gegeven. Specifiek dan wat de investeringen wegen betreft. Is er een belangrijk uitgave geweest voor de aankoop van de tracé van de ontsluitingsweg. Daarnaast ook het project in de Monnikenhofstraat, zeker vermeldenswaardig. En dan tenslotte nog wat het deelbudgetfinanciering betreft. Daar kunnen we aangeven dat we een miljoen ongeveer hebben aan leningen afbetaald en dat we zelf toch belangrijk geen nieuwe leningen hebben moeten aangaan of hebben moeten opnemen. Voilà, dat is de toelichting bij de jaarrekening.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dankwoord aan de financieel beheerder om de jaarrekening 2021 weer helder uit te leggen aan de hand van een duidelijke PowerPoint. En uiteraard ook dank aan zijn medewerkers die ongetwijfeld hard gewerkt hebben aan de voorbereiding ervan. Schepen de Schipper, bedankt om nog eens de belangrijkste gegevens hier voor ons te herhalen. De cijfers zijn natuurlijk wat ze zijn. We mogen ons hier niet op blind staren. Het verhaal achter de cijfers is echter belangrijk. Ook dit jaar zien we weer dat een aanzienlijk bedrag van de investeringskredieten overgedragen wordt naar 2022. Met name 3,5 miljoen euro. Dus kunnen we echt slechts spreken van een uitvoeringsgraad van 50,5%. Nu, wat de exploitatiekosten betreft, blijven we toch altijd wel op diezelfde nagel kloppen. Dus eerst en vooral de derde betalersregeling van de lijn. Hè. Als je dat berekent, die bedragen slechts 0,36% van de exploitatiekosten. En dan hebben we eigenlijk nog het positief uitgerekend, want enkel maar de klasse 60, 61 en 64 in aanmerking genomen. Nu, dat blijft toch merkwaardig laag, te meer dat men streeft naar minder verplaatsingen met de auto, minder CO2-uitstoot en minder files. De uitgaven in het kader van duurzaamheid, de ondersteuning aan derden, zoals er zijn de duurzame technieken van de landbouwers, subsidie, klimaat en energie aan de gezinnen en duurzame projecten aan de verenigingen. Dat is een totaal van 65.000 euro. En dat is slechts 0,72% van de exploitatiekosten. Dus beide uitgaven zijn toch in het kader van klimaatwijziging en huidige energiecrisis toch wel bijzonder karig te noemen. Dan komen we eigenlijk tot de volgende vraag. Hoe zit het trouwens met de uitwerking van de opgesomde acties in verband met een definitief klimaatactieplan? Hoe ver staat het bestuur hiermee? De klok is immers aan het tikken wat betreft de steeds grotere gevolgen van de klimaatwijziging. En in Rumst is er nog steeds geen definitief klimaatactieplan. De Schepen heeft ook geraald, heeft ook vermeld, DIFTAR, de financieel beheer, heeft gewezen op de ontvangsten van de gemeente en dat deze inderdaad volgende jaar zullen afvlakken voor wie zijn we nu, enfin, het is te zeggen, in 2021 met de start van het DIFTAR-ophalingen zaten. Maart 21, als ik niet vergis. Dus met andere woorden, we staan eigenlijk een jaar verder. Ik denk wel dat de vraag zich nu mag gesteld worden of dat het bestuur enig idee heeft wat de financiële impact is van de DIFTAR-ophaling op de Rumstse gezinnen. Werd er al een evaluatie gemaakt? Ik denk dat we die na een jaar toch wel kunnen verwachten. En vooral Ah ja, het is toch crisis voor heel veel mensen, voor iedereen eigenlijk, maar de zwaksten die gaan het altijd zwaar te verduren hebben. En ook dit nieuwe DIFTAR-systeem zal voor hen toch misschien wel niet evident zijn. Dus graag ASAP een evaluatie. En meer bepaald dan inderdaad naar de financiële impact op Rumste gezinnen. Ten slotte toch nog even over het sociaal beleid. We hebben daar ook op de raadscommissie vernomen dat wat betreft de leeflonen er 188.961 euro minder werd uitgegeven dan voorzien. Dat is niet niks. De vraag is hier een verklaarbare reden voor? Maar een verklaarbare reden. Hè. Dat wil dus niet zeggen dat je het antwoord geeft van ja, er zijn minder aanvragen binnengekomen. Het is de reden waarom er minder aanvragen zijn binnengekomen. We kunnen het uiteraard positief bekijken en we willen dat ook. Als je bijvoorbeeld kunt zeggen, ja, er zijn meer mensen begeleid naar de arbeidsmarkt, dan is dat uiteraard een positieve evolutie, maar is dat zo en kan dat dan bewezen worden? Dus met andere woorden, is er eigenlijk een analyse gemaakt van deze daling. Ook op de raadscommissie werd gemeld dat de ontvangen coronasubsidies van de hogere overheden dat die niet te volle benut zijn. Staat ook trouwens in het verslag van de raadscommissie. Nu de vraag, we gaan die discussie hier nu terug niet voeren. Ik denk ook niet dat het bedoel is, maar de vraag die we toch willen stellen, wat gaat er met het resterende bedrag ervan gebeuren? Dank u.
Dank u, mevrouw Jacobs. Ik zal eerst meneer Vrept laten aansluiten en dan kan de schepen terug het woord. U heeft het woord.
Ja, goedenavond, collega's. Eerst en vooral ook onze dank aan de financiële directeur om de goede uiteenzetting op de raadscommissie van 14 juni. Waar wij het over hebben is in feite de toekomst. We hebben wel cijfers gekregen en cijfers inderdaad, die zijn er, zoals collega Jacobs heeft gezegd, en die blijven er staan. Er zit een beleid achter en had er een andere meerderheid geweest, dan misschien een ander cijfer gehad. Maar wat ons gaat in feite over de exploitatieontvangsten. Als we die bekijken, dan is 49% van de exploitatieontvangsten, dat zijn in feite financiële middelen die we krijgen uit de fiscaliteit. Als je die taartdiagram bekijkt, dan is dat inderdaad 49%. Komt op neer op ongeveer 10.250.000 euro. Daarvan is afgerond 5.250.000 euro afkomstig van de personenbelasting, de opzintiemen. Als je dat omrekent, dan is dat ongeveer de helft van die 49%. Reken het om naar de totaliteit. Dat wil zeggen 25% van de werkingsgelden en middelen die de gemeente heeft, zijn afkomstig van de opzintiemen van de bewoners, of de belasting van de bewoners. Wat stellen we nu vast als we dus enerzijds de middentermijnindicatoren, dat rapport lezen, en anderzijds ook het rapport dat we besproken hebben, dat de inkomsten dalen. En ik ga het even voornemen. En dan heb ik voor het jaar 2019 5.475.000 euro afgerond. 2020 5.430.000 euro. 2021 5.250.000 euro afgerond. En de raming voor dit jaar zou 5.295.000 zijn. Raming is altijd een raming, zijn geen vaste cijfers. Als we dan het middentermijnrapportindicatoren bekijken, dan gaan we in 2025 plotseling 5.796.000 euro ontvangen. Mijn vraag is, hoe verklaart u die meer ontvangst? Gaat men de belastingen opslagen van 6,5 naar 6,6? Want veel inwoners bijwinnen op die termijn van 3 jaar gaat niet lukken. Want alle woonzones zijn de woonzone met landelijk karakter. Woonuitbreidingsgebieden en de gewone woonzones zijn bijna volbouwd in onze gemeente. Waar haalt u die cijfers en hoe gaat u dat doen? Is er niet eerder een vergrijzing die mee gaat spelen? En dan kijk je even naar de deelgemeente Reet die dan toch de meeste inwoners heeft. In de jaren 70 en 80 zijn er verschillende verkavelingen bijgekomen. Noem ze op, Mateksiewijk, Kleine Papendalen, Beekvelden, Wilgeveld, Olmelaan, Lindelaan en noem maar op. Er zijn heel deel jonge mensen naar hier komen wonen. Dat is ongeveer 40, 50 jaar geleden. Die jonge mensen zijn op dit ogenblik gepensioneerd. En ik moet er geen tekening bij maken, en alle gepensioneerde collega's hier aanwezig zullen het bij mij beamen, een pensioen is veel lager dan een wedde. Dus de belastingen afkomstig van pensioenen zijn veel minder, zullen veel minder opbrengen dan de belastingen uit weddes. Dus hoe gaat u met dat demografisch gegeven om? Hoe gaat u dat verrekenen? in de toekomst in uw begroting en uw budget? Dat zijn onze vragen en opmerkingen. Ik dank u.
Dank u, meneer Verhebt. Schepen, bent u klaar om opnieuw het woord te nemen? Alsjeblieft.
Dank je wel. Ik zal eerst de vragen van mevrouw Jacobs tegemoet treden. U heeft in eerste instantie een opmerking gemaakt naar onze investeringen toe en het verschil dat er was. Ik dacht dat ik in mijn uiteenzetting dat ook al had aangegeven, dat dat gaat over de Kermanstraat en de Kapelstraat, die aanvankelijk gepland waren en dus nu gewoon doorschuiven. De tweede opmerking die u maakt gaat over de klimaatgerelateerde uitgaven die we doen, specifiek naar de derde betalersrekening van de lijn en de klimaatsubsidies. Ik heb alleszins, dat is ook in de raadscommissie, ook naar voren gekomen. Vorig jaar is er naar klimaat toe voor 65.857,27 euro zijn daar subsidies voorzien. En dat is toch geen min bedrag, dat kan altijd meer zijn en dat zal in de toekomst ook zo zijn. Maar dat is alleszins wat we daarvoor zien en dat is toch zeker geen laag bedrag dat er is. U vraagt ook naar hoe dat het dan zit met onze CCAP, met ons gemeentelijk klimaatactieplan. Dat zijn we sowieso verplicht ook om daar dit jaar ook mee terug te komen. En dat zal ook in de november 2022 hier op deze raad ook worden behandeld. We gaan er ook een uitgebreide raadscommissie over maken. We hebben daar een ontwerp voor gekregen en we zijn daar nu aan het bijschaven. En dat zal tegen november sowieso ook volledig aangevuld zijn. Ook onder andere met de workshops en dergelijke die we gedaan hebben. We hebben daar ook onze burgers bij betrokken, daar zal ook die insteek zeker en vast voor zijn. Wat de vraag rond DIFTAR betreft, ik weet niet of mijn collega daar zelfs een kleine toelichting of nu een toelichting bij geeft.
Ja, ik wil een toelichting geven in de zin van niet de financiële kant, maar wel uiteindelijk het opzet van hier het gegeven van DIFTAR vanuit het milieu oogpunt. Namelijk, we zijn altijd vertrokken vanuit het gegeven, we gaan in dat DIFTAR vooral instappen om nu net onze inwoners er toe aan te zetten om beter te gaan sorteren en de restafval, het huisvuil, zoveel mogelijk te beperken. Nu, als we die cijfers analyseren, dan, en dat gaat hier, die fractie is logischerwijs ook de veruit de duurste fractie, dan zien we hier toch wel drastische dalingen. Wij stellen bijvoorbeeld vast dat in 2021 78,1 kilogram per inwoner bedroeg, terwijl dat in 2020 nog 126,9 kilogram per inwoner bedroeg. Ik wil maar zeggen, we zien hier wel degelijk een heel sterke evolutie, dat mensen wel degelijk nu de klik gemaakt hebben en beseffen van kijk, we gaan hier beter moeten sorteren, wat natuurlijk resulteert in meer aanbieden in de andere fracties zoals GFT en PMD, die goedkoper zijn. In dat opzicht denk ik wanneer gezegd van wat betekent dat nu financieel voor de mens, voor onze mensen, voor onze inwoners. Wel, ik denk dat ieder voor zich die rekening wel kan maken. Ik stel vast dat mensen die echt wel zorgvuldig sorteren en erin slagen om hun restafval tot een minimum te beperken, dat die daarom zeker niet slechter af zijn dan voor het DIFTAR-verhaal. Integendeel. Mensen die natuurlijk hartleers de zwarte vuilbak blijven volkieperen met van alles en nog wat, ja, die zullen dan natuurlijk wel voelen aan hun rekening en zullen wellicht meer betalen. Maar dat is een rekening die ieder voor zich moet maken. Wat de algemene financiële implicatie is op gemeentelijk vlak, ik heb misschien een collega nog iets over zeggen of kan u nog wel de cijfers meer gedetailleerd krijgen van onze financiële directeur. Maar ik kan u alleszins zeggen dat vanuit ons opzet van kijk, we gaan onze inwoners ertoe aanzetten om beter te sorteren en op een gescheiden manier hun afval aan te bieden, dat we daar momenteel eigenlijk met heel veel voldoening zien dat drastisch is teruggenomen.
Dank u, Schepen. Schepen de Vlies, u wenst aan te vullen. Ik krijg hier verschillende meldingen.
Ja, deze werkt niet goed.
Doet dus u nog eens aan, het werkte wel er juist, hoor. Ja. Alsjeblieft.
Dank u, voorzitter. Ja, we hebben het er in de raadscommissie ook al eventjes over gehad, mevrouw Jacobs. Met uw vraag, uw ongerustheid, dat er minder is uitgegeven in het OCMW. Als ik enig vermoeden zou hebben dat wij weinig moeite hebben gedaan om de mensen te bereiken of de mensen hebben afgewimpeld, zou me dat ongerust maken. Maar ik denk dat we tijdens corona enorm veel moeite hebben gedaan met OCMW om outreachen te werken. Dus ik denk dat we echt een heel grote doelgroep hebben bereikt. En het feit dat wij nu minder aanvragen krijgen, want daaraan ligt het nu momenteel, is volgens mij echt te verbinden met het feit dat er enorm veel werk is momenteel. En dat wij echt mensen veel sneller kunnen toeleiden naar werk. Om een echte analyse te maken, dat kan. Maar dat kan je natuurlijk alleen doen met de cliënten die zijn doorgestroomd. Hè. Ik kan moeilijk aan elke inwoner gaan vragen van ja, was u misschien geneigd om aan het OCMW te komen, waarom niet? Of we kunnen wel een onderzoek doen, dat was ik ook wel van plan, om te zien van de mensen die zijn uitgestroomd, waar het die heen zijn gegaan. Zijn die in ziekteverlof gegaan? Zijn die aan het werk gegaan? Maar dat is volgens mij wel... RUMS heeft ook de grootste tewerkstellingsgraad van heel de regio, dus ik denk echt dat dat daarmee te maken heeft. Betreffende de coronasubsidies, die hebben wij dus intensief gebruikt. We hebben die niet opgebruikt en de rest van die budgetten gaan gewoon terug naar Vlaanderen. Dus ik ben eigenlijk, ik ben daar blij mee, dat is belastingsgeld, dat gaat terug en dat zal voor andere zaken gebruikt worden. Ik weet dat er andere gemeenten zijn die hebben getracht die pot zoveel mogelijk te ledigen. Ik vind dat geen goede zaak. Subsidies die niet gebruikt zijn, moeten gewoon terug. Dus voilà.
Dank u, Schepen. En dan met betrekking tot de vraag van meneer Verhebt, vermoed ik dat er ook nog een antwoord mag komen. Schepen de Schipper.
Oh, meneer Verhebt, ja, u heeft wel heel wat cijfers benoemd, maar ik denk dat uw punt vooral is dat u zegt van kijk, de 49% fiscale ontvangsten die dat er zijn, er is een vergrijzing van onze bevolking die eraan zit te komen en hoe ziet u dat dan op termijn verder evalueren? Ja, Ali, die gegevens die krijgen we aangereikt, die demografische gegevens via de hogere overheid. En wij hebben daar sowieso op in. Wij zullen daar sowieso op inspelen als die daar komen. En ons meerjarenplan is daar ook op die cijfers ook gebaseerd, op wat we daarover gaan binnenkrijgen. En ik denk dat dat het antwoord heel kort is, maar meer kan ik daar ook niet over.
Dank u. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord. Momentje. Ik moet hier nog wat technische dingen doen, alsjeblieft.
Alvast bedankt voor de antwoorden. Misschien toch nog één vraag of een vraag aan Schepen de Schipper. Dus ik hoop inderdaad dat het definitieve klimaataktieplan er aankomt en in november 2022. En liefst niet in december 2022, want dan wordt het weer een volgeladen gemeenteraad ook waarschijnlijk. Dus ik zou toch wel vragen dat het dan zeker november is. Met betreffend DIFTAR, ja, dank u ook voor Schepen van der Uyvre voor de antwoorden. Het was niet zozeer een antwoord op mijn vraag, maar we zijn eigenlijk toch wel benieuwd wat dat de financiële impact is voor de gemiddelde Rumstenaar dan. En iedereen kan dat uiteraard voor zijn eigen uitmaken, dat klopt inderdaad wel. Maar ik zou hier dan toch nog eens de vraag willen stellen of dat er nog nagedacht wordt of in de zomer voor een wekelijkse GFT-ophaling. Het probleem met de chauffeurs van IGAN is misschien ondertussen opgelost. Want had u als reden opgegeven de vorige keer dat het niet ging.
Dank u. Wens u nog te reageren, Schepen?
Ja, het is...
Momentje. Ik moet Schepen de Schipper eerst uitschakelen. Ja, voilà.
Het probleem van die chauffeurs blijft. Hè. Allee, als u de arbeidsmarkt bekijkt, iedereen is naastig op zoek naar chauffeurs. Dat probleem is evenzeer, of geldt evenzeer voor IGAN. Zij moeten echt alle hens aan dek roepen om de huidige rondes te kunnen bedienen. Laat staan dat zij bepaalde rondes zouden gaan verdubbelen. Zij hebben ons duidelijk gemaakt, dat is... Helaas, hè, want ik zou het ook liever hebben in dergelijke temperaturen dat we wekelijks eventueel zouden kunnen ophalen, maar helaas is dat praktisch momenteel niet mogelijk.
Dank u, Schepen. Nog opmerkingen op de jaarrekening? Voor ik de zitting schors en naar de OCMW-raad schakel om daar eerst te stemmen? Niemand? Goed, dan wordt de gemeenteraad geschorst. Een klein ogenblikje, want dat gaat gepaard met een technische switch ook. Tot zo dadelijk.